Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Het 19e vers van Psalm 89. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 23e hoofdstuk van het 26e tot en met het 32e vers. Wij herzeggen nu Lucas 23, de versen 26 tot en met 32. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 87, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen uit het Lucas-evangelie, de versen 26 tot en met 32. En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen dat de bergen valt op ons, en dat de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit aan het groene hout, als ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners geleid, om met hem gedood te worden.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23, en daarvan de versen 27 tot en met 31. Lucas 23, de versen 27 tot en met 31, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelve en over uw kinderen, want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbare, en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons, want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Jezus en de vrouwen op de Via Dolorosa. Jezus en de vrouwen op de Via Dolorosa. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op natuurlijke tranen. In de tweede plaats willen we letten op geestelijke onbewogenheid. In de derde plaats willen we letten op natuurlijke vruchtbaarheid. En in de vierde plaats willen we letten op geestelijke onvruchtbaarheid. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij Jezus en de vrouwen op de Via Dolorosa. Onze eerste gedachte, natuurlijke tranen. En we letten dan op de tranen van de dochters van Jeruzalem. Zeer bewogen, zeer meelevende tranen. Natuurlijke tranen. Onze tweede gedachte, geestelijke onbewogenheid. Want ondanks deze gevoelige tranen blijken deze vrouwen geestelijk onbewogen te zijn. En daarom ook de boodschap van de Heer Jezus tot deze vrouwen, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Onze derde gedachte, natuurlijke vruchtbaarheid. De Heer Jezus spreekt hier tot bevoorrechte vrouwen. Het zijn moeders, zij hebben kinderen, zij delen in de natuurlijke zegeningen. De Heere heeft hen rijk bevoorrecht. Onze vierde gedachte, geestelijke onvruchtbaarheid. Want zij worden namelijk vergeleken bij dorhout. Groen hout, dat is vruchtbaar hout. En daar vergelijkt de Heere Jezus zichzelf mee. En in de psalmen die we gezongen hebben, worden Gods kinderen daar ook mee vergeleken. Groen hout. Maar hij vergelijkt deze bewogen vrouwen met dorhout, met onvruchtbaar hout. Gemeente, vorige keer stonden wij stil bij de derde statie. Simon van Cyrene wordt gedwongen om het kruis achter Jezus te dragen. Voor ons is dat de derde statie, want wij houden ons alleen maar bezig met die staties die direct in het woord van God zijn terug te vinden. En zo komen we vanmorgen bij de voor ons vierde statie, namelijk de ontmoeting van de Heer Jezus met de dochteren van Jeruzalem. Er zijn dus op de Via Dolorosa verschillende ontmoetingen geweest. En die ontmoetingen zijn in de Bijbel beschreven voor ons tot onderwijs. Zo hebben we gehoord vorige week van de ontmoeting met Simon van Cyrene. Daar lag onderwijs in over het kruisdragen. En vanmorgen de ontmoeting met de dochteren van Jeruzalem. Daar ligt onderwijs in over hoe wij dienen te staan tegenover het lijden van de Heere Jezus Christus. Als de Heere Jezus door de straten van Jeruzalem gaat, de Via Dolorosa afloopt, een gang van ongeveer een uur gaans, gebogen onder het kruis, dat aan de achterkant de dwarspaal ligt op de schouders van de Heere Jezus, op zijn rug, en het uiterste puntje van de dwarspaal wordt opgetild door Simon van Cyrene, zodat dat gedeelte niet over de vloer, over de grond blijft schuren, maar het allemaal wat vlotter gaat. Op die gang over de Via Dolorosa ontmoet een grote menigte van volk de zaligmaker. Een grote menigte. Het zijn dus allerlei soorten van mensen, jong en oud. We staan ook niet bij heel die menigte stil. Er is eigenlijk maar één groepje dat er in deze tekstwoorden wordt uitgelegd. Maar ongetwijfeld herkennen we veel van de gezichten die er ook waren toen de Heere Jezus Jeruzalem binnenkwam. Het zijn dezezelfde mensen die ook geroepen hebben, Hosanna, gezegend is Hij, maar die nu zo teleurgesteld waren, omdat de Heere Jezus niet voldeed aan hun verwachtingen. En er zullen mensen geweest zijn die daar onverschillig onder geweest zijn. Maar er zijn ook mensen die daar zeer bewogen onder waren. Deze grote menigte leert ons, gemeente, dat men op een verschillende manier ten opzichte van de zaligmaker kan staan. En in de tekstwoorden horen wij van vrouwen die naar onze waarneming op de beste manier stonden tegenover de zaligmaker. Maar de vraag is of dat werkelijk zo is. En van menigte van volk en van vrouwen volgde hem. Dus zij zien niet alleen Jezus voorbij komen, maar zij volgen hem. Zij gaan, jongens en meisjes, achter die scharen aan. Zij voegen zich bij de Heere Jezus. Waarschijnlijk hebben ze niet eens oog voor die moordenaars. Daar is het hen niet om te doen, want er staat, zij volgden hem. Zij gaan achter Jezus aan. Zij gaan achter het kruis van Jezus aan. Wat is dat mooi. Dat geeft toch verwachting. Wel gemeente, we zullen straks zien, niet al degenen die Jezus volgen, horen ook werkelijk bij Jezus. Wat dat betreft is het een hele ontdekkende stof. Mensen die een nauwe betrekking hebben op Jezus, maar die toch ten diepste niet bij Jezus horen. Zij wenen, staat er. Zij zijn diep bewogen. Er worden op deze aarde heel veel tranen geschreid. En meestal gebeurt dat over hetgeen dat in ons eigen leven plaatsvindt, wat we zelf aan de lijve ondervinden. Maar deze vrouwen, we zouden zeggen, nou, die hebben nog wat naaste liefde, want het gaat hier niet om wat hen zelf treft, of wat er in hun gezin gebeurt, maar ze hebben ook oog voor wat er buiten hen gebeurt. Zij beklagen de Heere Jezus Christus. Zij wenen over Hem. Heel veel tranen, gemeente, zijn niet over Jezus. Heel veel tranen zijn over onszelf. Heel veel tranen in ons leven zijn uit zelfmedelijden. Of er zijn tranen uit opstand, omdat we ons niet verenigen kunnen met de weg die de Heere met ons gaat. Wel, dan zijn deze tranen, zou je zeggen, heel waardevol. Want het gaat niet om zelfmedelijden, maar zij hebben medelijden met de Heere Jezus. Zij wenen en zij beklagen Hem. Ze zijn er gelukkig niet onbewogen onder. Zoals misschien toch wel veel kerkmensen, gemeenten, onbewogen kunnen zijn onder de lijdensprediking. Daar mogen we ook best wel van schrikken. Als we week aan week onder de kruisprediking zitten en het doet ons niets, het zegt ons niets, wij blijven daar hard en onverschillig onder. Dat is natuurlijk geen goed teken. Deze vrouwen worden nog geraakt. Zij zijn nog bewogen. En niet zomaar bewogen. Ze zijn heel diep bewogen. Als hier staat dat zij hem beklaagden, dan staat er in de oorspronkelijke taal een hele sterke uitdrukking. Zij slaan zichzelf op de borst. Zij bedrijven rouw. Ja, het zijn dezelfde woorden die we lezen in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Die tollenaar, hij sloeg zichzelf op de borst. We hebben gezien, die tollenaar die wordt ons tot voorbeeld gesteld. De pijn zat bij hem van binnen. O God, wees mij de zondaar genadig. Het was een rouwklacht. En datzelfde vind je ook bij deze vrouwen. Zij bedrijven rouw. Het gaat zo diep alsof er een familielid gestorven is. Alsof er iemand van hen afgescheurd is. En wat wij in onze Bijbel niet kunnen zien, is dat er een werkwoord gebruikt wordt dat wijst op het voortdurende. Kijk, iedereen pinkt wel eens een traan weg, maar vaak is het zo weer over. En bij deze vrouw is het niet zomaar over, jongens en meisjes. Ze lopen achter het kruis van de Heere Jezus aan en ze huilen en ze blijven huilen, die hele weg. Dus het is toch ook niet zomaar een oppervlakkige droefheid. Het zit best wel diep. Het zit zo diep dat ze niet kunnen stoppen met huilen. Zij beklagen hem. Zij zijn heel diep geraakt in hun menselijk gevoel. En daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Als je de verhalen kent van wat er met de Heere Jezus is gebeurd op de Via Dolorosa. We hebben daar al bij stilgestaan. Als je bedenkt wat er gebeurd is in het huis van Pilatus, in het rechthuis, hoe hij daar gegeeseld is, hoe zijn rug van een gescheurd is, zodat, zoals dat zo vaak gebeurde met een geeseling, zelfs de botten wel zichtbaar werden. En dan daar op een kruis gelegd en een met bloed doorlopen gezicht. Ach gemeente, wie zou niet bewogen zijn? Je moet toch wel heel hard zijn als dat niks doet. Als dat geen medelijden opwekt. En bij deze vrouwen wekt het medelijden op. Het wekt heel diep medelijden op. Maar toch is het opvallend dat er staat, zij beklaagde hem. Er staat niet, zij beklaagde die moordenaars. En die moordenaars die hadden zo'n beetje hetzelfde mee te maken. Daar werd ook niet zachtzinnig mee omgegaan. Hoe komt het nu dat ze hem beklagen? Wel, het gaat eigenlijk nog een stapje dieper, gemeente. De bewogenheid van deze vrouwen. Want zij hebben toch achting voor Jezus. Zij gunnen dit de Heere Jezus niet. Dat hem dit overkomt. Jongens en meisjes, zij kennen de Heere Jezus. Althans, zij kennen hem zoals hij in Jeruzalem was en zoals hij in Jeruzalem deed. En zij hebben gezien dat ze veel aan de Heere Jezus te danken hebben. Hij heeft de zieken genezen. Hij heeft de mensen die het moeilijk hadden geholpen. Dit heeft hij niet verdiend. Dit heeft de Heere Jezus niet verdiend. En dat hem nu dit overkomt, dat raakt hen tot in, ja, tot in het diepste van hun gevoel. Zodat ze zeer bewogen zijn, alsof er iemand sterft waar ze heel nauw aan verbonden zijn. Maar gemeente, tranen van gevoel zijn nog geen tranen van bekering. Het kan best wel heel ver gaan. Ik zei het al, deze tekstwoorden zijn heel ontdekkend. Heel ontdekkend. Want straks zullen we zien dat deze vrouwen geestelijk onvruchtbare vrouwen zijn. Misschien als wij op huisbezoek zouden zijn bij zo'n vrouw, dat je met heel veel verwachting naar huis zou gaan. Dat kan toch niet zomaar van haarzelf zijn. Maar laten we niet elkaar de handen opleggen, gemeente. Laten we elkaar niet zalig spreken. Want inderdaad, in de zaligsprekingen, daar wordt ook gesproken over degene die treuren. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Maar de Heere Jezus spreekt deze vrouwen niet zalig. Niet alle treuren is zaligmakend treuren. Hoe erg dat ons gevoel ook is aangedaan en hoe bewogen dat wij ook zijn, gemeente, dat wil nog niet zeggen dat dat het werk is van de Heilige Geest. Daar mogen wij nooit een grond van maken of weg een reis naar de eeuwigheid. Zeker voor de mens doet het goed wat je hier ziet. En is het nog een voorrecht dat er zulke mensen zijn die niet zo koud en onverschillig zijn, maar die nog een medelijdend hart hebben. Echter, dat is nog niet zaligmakend. En Jezus zich tot haar kerende. Ze willen dat het heel snel gaat. Simon van Cyrene, hij moest de gang naar Golgotha immers bespoedigen. Maar gemeente, Jezus houdt stil. En waarom staat hij stil? Dat is uit bewogenheid. In het hart van de Heere Jezus, jongens en meisjes, daar leeft echte liefde. Hij heeft medelijden met deze vrouwen. Want hij ziet dat deze vrouwen op de verkeerde weg zijn. En hij kan hen zo niet naar de eeuwigheid laten reizen. Wij kunnen dat soms zo makkelijk. Elkaar naar de eeuwigheid laten gaan zonder elkaar te waarschuwen. Dat doet Jezus niet. We zouden zeggen, hij heeft genoeg aan zichzelf. Hij is immers het kruis aan het dragen. Maar nee, hij heeft oog voor deze vrouwen onder zijn moeilijke omstandigheden. En hij zich tot haar kerende, voor zover dat het hout op zijn rug hem dat toelaat, zeide: gij dochters van Jeruzalem. En dan weten we gelijk wie deze vrouwen zijn. Het zijn dochters van Jeruzalem. Het zijn Jodinnen. Het zijn kinderen des koninkrijks. We zouden vandaag zeggen, het zijn kerkmensen. Het zijn bevoorrechte mensen. Het zijn dochters van Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de heilige plaats. Jeruzalem, dat is de plaats van Gods huis, van de tempel. En daar hadden deze vrouwen een zekere betrekking op. Zij leefden in de voorrechten van Jeruzalem. Dat is een voorrecht, maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want Deze vrouwen zijn toch geen echte dochters van Jeruzalem. In het Hooglied van Salomo lezen wij ook van de dochteren van Jeruzalem. En daar wordt met de dochters van Jeruzalem bedoeld bevoorrechte, maar ook echte kinderen van God. Hoewel ze niet dezelfde kennis hebben als de bruid van de Heer Jezus Christus. Maar het zijn mensen met echte ontdekking. En dat mis je bij deze dochteren van Jeruzalem. Dit zijn mensen die wel de naam dragen, maar die ten diepste het wezen missen. Ik zei al, gemeente, het zijn ontdekkende woorden. Het zou kunnen zijn dat mensen ons gelovigen noemen. Maar dat mensen ons gelovigen noemen, dat wil nog niet zeggen dat we het wezen ook bezitten. Wat zou de Heer Jezus op de Via Dolorosa tegen ons te zeggen hebben? Misschien verwachten deze vrouwen een vertroosting in hun verdriet. Maar die krijgen ze niet. We gaan naar onze tweede gedachte, geestelijke onbewogenheid. U zult er niet geloven, gemeente, maar deze vrouwen zijn ten diepste onbewogen vrouwen. In geestelijk opzicht zijn het ten diepste onverschillige vrouwen. Want het lot van hun ziel weegt niet. En het lot van hun kinderen weegt niet. Daar schreien zij geen tranen over. En daar zouden ze over moeten schreien. Het zijn ten diepste hele blinde vrouwen. En daarom gaat de Heer Jezus hen ook wijzen op waar het nu aan ontbreekt in hun leven. Hij zegt, weent niet over mij. In de oorspronkelijke taal staat het eigenlijk nog scherper uitgedrukt. Eigenlijk staat er, houd op met wenen. Dat is wat, de Heer Jezus zegt, stop daarmee. Met dat wenen over mij. Ga daar niet mee door. Dat zouden we niet verwacht hebben. We zouden op zijn minst een bedankje verwacht hebben voor het meeleven zoals wij dat doen. Als mensen met ons bewogen zijn, dan doet je dat goed en dan bedank je daarvoor voor het meeleven. Maar met eerbied gezegd, de Heer Jezus zit daar niet op te wachten. De Heer Jezus heeft daar niks aan. Weent niet over mij. Stop daarmee. Hij wijst hun tranen af. En waarom dan? Want dat komt ons toch wel koud over. Waarom doet de Heer Jezus dat? Hij doet dat tot hun bestwil. Hij zegt in de eerste plaats, tranen die ze schreien, zijn geen tranen tot zaligheid. Deze tranen, gemeente, het zijn tranen die voortkomen uit onkunde. Waar hebben ze geen kennis aan, deze vrouwen? Geestelijk missen ze eigenlijk alle kennis. Zij hebben geen kennis aan God. Ze hebben geen kennis aan de deugden van God. Ze hebben geen kennis aan de rechtvaardigheid van God. Als Gods kennis je hart bezet, jongens en meisjes, dan krijg je andere tranen. Als je ziet dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt, dat zijn geen tranen van gevoel, maar dat zijn tranen van berouw. Dat zijn tranen die komen regelrecht uit je hart. En zulke tranen schreien deze vrouwen niet. Ze hebben geen godskennis. Dat ontbreekt geheel in hun leven. Maar ze hebben ook geen zelfkennis. Ze hebben geen kennis aan hun verlorenheid. Ze hebben geen kennis aan hun zonde. Deze mensen weten ten diepste niet wat zonde is. Ze weten niet wat het is om schuld te hebben. Ze weten niet wat het is. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Zij zijn niet helwaardig, zij zijn niet strafwaardig, helemaal niet. Gemeente, dan kun je veel wenen, maar dan is de wortel verkeerd, dan is de wortel ten diepste Adam. Zulke tranen zetten geen zoden aan de dijk, als ik het zo mag zeggen. Zulke tranen zijn ten diepste waardeloos. Ze leveren niet iets op. Daarom zegt de Heer Jezus ook, stop daarmee. Weent niet over mij, onkunde. Deze vrouwen kennen de Heer Jezus niet. Ja, ze hebben hem wel zien wandelen, ze hebben wel gehoord van zijn wonderen, maar ze kennen de Heer Jezus niet echt. Zij verstaan niet wat hier gebeurt. Zij weten niet dat de Heer Jezus op de Via Dolorosa loopt om aan Gods recht genoeg te doen. Want dat recht, dat kennen ze niet. Zij weten niet dat de Heer Jezus hier loopt als betalende borg. En dat die gevoelstranen van hen voor hem het alleen maar moeilijker maken en eigenlijk een soort verleiding zijn. Zoals Simon Petrus de Heer Jezus van de lijdensweg probeerde af te trekken, zo doen die dochters van Jeruzalem met hun gevoel ook. En daar moet de Heer Jezus niets van hebben. Was het nou zo dat ze hem benodigden als verloren zondaren? Was het nou zo dat die dochters van Jeruzalem het niet waard waren om dochters van Jeruzalem te zijn? Dat ze met al hun godsdienst als verloren mensen moesten bekennen, dit hebben wij verdiend wat hier gebeurt. Maar gemeente, daar waren ze zo ver bij vandaan. Geen godskennis, geen zelfkennis en ook niet de minste Christuskennis. En zulke tranen wijst de Heer Jezus af. Ze hoeven geen medelijden te hebben met de Heer Jezus, jongens en meisjes. De Heer Jezus heeft medelijden met hen. Arme vrouwen. Arme vrouwen. Zij missen wat zo nodig is. En laten wij op deze vrouwen niet neerkijken. Want gemeente McChain zegt, ik deed als Jeruzalems dochters weleer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten en zijn beker gevuld. Dat komt zelfs ook onder Gods kinderen nog wel voor. Denk maar aan Simon Petrus. Gemeente, ook Gods kinderen verstaan de Via Dolorosa niet als de Heere hen daarin niet onderwijst. En dan kunnen we misschien denken dat we op de goede plek zijn. En als wij gevoelig zijn, dan denken we misschien dat we zo vatbaar zijn voor genade en dat er wel iets zal gebeuren in ons leven, omdat we zoveel tranen schreien. Maar het kunnen ook hele verkeerde tranen zijn. Weent niet over mij. Maar weent over uzelf en over uw kinderen. Nee, de Heer Jezus zegt niet dat ze niet mogen wenen. Er zijn ook mensen die vinden dat je niet mag wenen. De Stoïcijnen bijvoorbeeld. Die denken dat het heel goed is als je onbewogen blijft onder alles wat je overkomt. Maar nee, de Heer Jezus zegt niet dat je niet mag wenen. Natuurlijk mag je wenen. Mensen die nooit wenen, dat zijn hele ongevoelige mensen. Die indrukkeloos zijn. Als Als de Heere komt met een roepstemmen en je weent niet, dan moet de Heere ook zeggen, ik heb je wel geslagen, maar je hebt geen pijn gevoeld, je bent indrukkeloos geweest. Natuurlijk mag je wel wenen. Maar niet deze tranen, niet zulke tranen. Weent niet over mij. De Heer Jezus zegt, ja, je moet wenen, je mag wenen, je zal wenen. En waarover dan? Over jezelf. Weent over uzelf en weent over uw kinderen. En hoeveel tranen liggen er, gemeente, over onszelf? Hoeveel tranen liggen er over onze kinderen? Ja, zegt u misschien, ik heb heel veel tranen geweend over mezelf. Want wat ik meemaak, dat maakt geen mens mee. Ik heb vaak medelijden met mezelf. Dan kan ik mijn tranen niet meer bedwingen. Ja, maar die tranen, die bedoelt de Heer Jezus niet. Hij bedoelt niet de tranen van zelfmedelijden en van zelfbeklag. Want dat zijn tranen die komen ook voort uit het hart van iemand die geen geestelijke kennis heeft. Wij hebben geen reden om medelijden te hebben met onszelf. Want de Heere doet ons nog niet naar onze zonde. Maar de Heere, hij beveelt de tranen aan uit mishagen van onszelf. En uit mishagen van onze zonde. Gemeente, dat zijn aanbevolen tranen. De profeet Jeremia zegt in de klaagliederen, wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde, dat kun je nooit genoeg doen. Deden we dat maar meer. Apostel Petrus, als hij zijn brief aan de Korintiërs geschreven had, dan schrijft hij in de volgende brief dat het hem verblijd heeft dat die eerdere brief tot droefheid was. En dan zegt hij legt het ook uit waarom hij verblijd is. Hij zegt, ik ben niet verblijd dat het u bedroefd heeft op zich, maar dat het u bedroefd heeft tot bekering. Daar zat hij op te wachten. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. De droefheid van de dochters van Jeruzalem, u zult het misschien niet geloven, maar dat was ten diepste een droefheid der wereld. Want gevoelige mensen heb je in de wereld ook. En die droefheid die doet niks, die droefheid werkt niks uit, die droefheid brengt je niet dichter bij God. Er zijn mensen die hun droefheid koesteren. Die hun droefheid niet willen missen. En die denken ook, ja, dat dat zo goed is om zomaar bedroefd te blijven. Maar ja, als het niet de ware droefheid is, heb je daar helemaal niks aan. Dan kan het zelfs tot zonde zijn. Medelijden met jezelf hebben. Zonder oog te hebben voor wat wij verdiend hebben. De droefheid die naar de godzaligheid is, dat is de droefheid over de zonde. Dat is de droefheid over, niet over de gevolgen, maar over de bron. En dat mist de Heer Jezus. En zo zullen ze ook niks hebben aan het kruis van de Heer Jezus. Ze begrijpen het niet. Zo kan de Heer Jezus hen ook niet troosten. Zo wil hij hen ook niet troosten. Waarom troost hij hen niet? Want ja, als je een vrouw ziet huilen, dan krijg je als man toch gauw medelijden. Waarom troost de Heer Jezus zij niet? Waarom is de Heer Jezus zo hard? Nee, de Heer Jezus is niet hard. Maar er is geen plaats om hen te troosten op dit ogenblik. De Heer Jezus kan zo niet tegen hen zeggen, ja, maar ik ga deze weg ook voor u. Ik ben ook uw zaligmaker. Dat zegt de Heer Jezus niet tegen mensen die geen tranen kennen over hun zonde. Dat zegt de Heer Jezus niet tegen godsdienstige mensen, dochters van Jeruzalem, die nooit geleerd hebben dat ze eigenlijk buiten de legerplaats horen, zoals we dat gehoord hebben. Diep aangrijpend, zij zijn met hun kinderen op weg naar de eeuwige verlorenheid. En ze hebben er totaal geen oog voor. Nou, zulke mensen, die zijn niet te troosten. De Heer Jezus predikt hen, gemeente, de noodzaak van de waarachtige bekering. En dat is nog de boodschap. Dat is niet alleen maar een boodschap voor ongevoelige mensen. Maar dat is ook een boodschap voor gevoelige mensen. Wat dat betreft, dan ligt er een hele diepe separatie in deze stof. Wij denken vaak dat onverschillige mensen, dat die gewaarschuwd moeten worden in de kerk. Maar weet u dat dominees ook hele gevoelige mensen moeten waarschuwen. Hele bewogen mensen moeten waarschuwen. Dat die er soms net zo ver bij vandaan zijn als gevoelige mensen. Dat denkt de omgeving misschien niet. En dat denken die mensen misschien zelf niet. Maar je hebt er niks aan als je deze mensen moed inspreekt op grond van hun gevoelstranen. Dat is bedriegen. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en weent over uw kinderen. Dus deze vrouwen hebben kinderen. Ja, onze derde gedachte. Natuurlijke vruchtbaarheid. Deze vrouwen zijn in het natuurlijke leven hele bevoorrechte vrouwen. Want ze hebben kinderen. Ik kan me het zo voorstellen, gemeente, terwijl de stoet daar gaat door de straten van Jeruzalem. Dat deze vrouwen voor de deur stonden. Misschien bent u wel eens in de nauwe straatjes van Jeruzalem geweest. En als de Heer Jezus dan door die stadskern van Jeruzalem gaat, dan geeft dat natuurlijk een opschudding. Je hoort mensen roepen op de straat. Er zijn moeders, jongens en meisjes, die zijn in huis aan het werk en die kijken door het venster. En dan zien ze de stoet aankomen, denken ze, wat is dat nou? En dan lopen ze naar het bedje van hun kind en ze nemen hun kind op de arm en ze gaan naar buiten toe. En dan, ach, dan zien ze dat is Jezus. Die ze dit hebben zien doen en dat hebben zien doen. En dan komen de tranen vanzelf. Zo staan ze daar. En ze staan niet alleen, maar ze volgen ook. En de Heer Jezus ziet ook die kinderen. Hij ziet die kinderen op de armen van hun moeder. En hij heeft medelijden met die moeders en met die kinderen. Want hij weet wat die kinderen te wachten staat. Wat hem nu overkomt, dat zal hen straks ook overkomen. En dat zien ze niet, daar zijn ze blind voor. En daarom gaat hij ze waarschuwen. Hij zegt, want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren. Deze mensen lijken zeer gezegend en in natuurlijk opzicht zijn ze dat ook. Maar er zal een tijd komen dat ze beklaagd zullen worden, deze vrouwen. En dat de onvruchtbaren die geen kinderen gehad hebben, dat die geroemd zullen worden. We zouden zeggen, dat is de wereld op zijn kop. Want het krijgen van kinderen, dat is in Israël, bij ons ook natuurlijk, maar dat is in Israël een hele grote zegen. Geen kinderen krijgen, dat werd gezien in het Oude Testament als een vloek. Dan rustte de directe vloek van God op je. En wel kinderen krijgen, dat werd gezien als een hele grote zegen. Maar de Heer Jezus zegt, de komende dagen, dan zal het precies andersom zijn. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren. En de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. U denkt dat u zalig bent vanwege uw vruchtbaarheid. Maar er komen dagen dat men u juist zal vanwege uw vruchtbaarheid zal verfoeien. Wat moeten dat wel niet voor tijden zijn? Wel, natuurlijk bedoelt de Heer Jezus hier de verwoesting van Jeruzalem. De Heer Jezus is 33 jaar oud als hij hier loopt. En 70 na Christus, dus dat is over 37 jaar, dan zal Jeruzalem verwoest worden. De Joden die zullen dan proberen om het Romeinse juk van zich af te werpen. Maar ze onderschatten de Romeinse overmacht. En wat zal er dan gebeuren? Dan zal de stad omsingeld worden, Jeruzalem zal uitgehongerd worden. Dan zullen de mensen vechten om een stuk brood. Dan zullen de straten van Jeruzalem rood zijn gekleurd vanwege het bloed. En je zult het niet geloven, maar Flavius Josephus schrijft ervan dat er moeders zullen zijn die in wanhoop hun eigen kinderen zullen opeten. En de Heer Jezus weet dat. Hij weet wat er over enkele tientallen jaren zal gaan gebeuren. Als die vrouwen nou echt van hun kinderen houden, als die vrouwen nou echt zien wat hun te wachten staat, dan zouden ze andere tranen schreien. En dat mist de Heer Jezus. Geestelijke vruchtbaarheid. Ze zien het niet. Hun verlorenheid. Het oordeel. De Heer Jezus gaat hier onder het oordeel van God. De Heer Jezus is hier om het oordeel van God weg te dragen. Dat zien ze niet. Ze hebben geen oog voor het oordeel van God. Ze hebben geen oog van het oordeel van God voor henzelf ook zoals het komen zal. En daarom gaat de Heer Jezus hen uit liefde waarschuwen. Ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren. En de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Het oordeel over de zonde, gemeente, is allerverschrikkelijkst. Wij hebben daar geen notie van. Totdat je ogen geopend worden. En dan ga je je eigen nood zien. Je verlorenheid zien. Dan ga je ook de nood van je kinderen zien. En dan ga je zien wat nou het allernodigste is op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat is dat onze kinderen met God verzoend moeten worden. Zijn we daarmee bezig in deze tijd van het virus, gemeente? Waarin de discussies alleen maar gaan over vaccinatie, vaccinatie en nog eens vaccinatie. Maar waarin je het allerbelangrijkste mist. Dit is een oordeel van God. En zolang als je niet als een oordeel wilt zien, dan denk je alleen maar in oplossingen. Maar als je het als een oordeel gaat zien, dan zie je dat het een voorbode is van iets veel ergers. Van het laatste oordeel, van het eeuwige oordeel. Dat zal de verwoesting van Jeruzalem ook zijn. De Heere zegt: als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Jeruzalem is gebouwd op bergen, overal zijn bergen. En als die Romeinen straks toeslaan en die vreselijke wreedheden zullen plaatsvinden, dan zullen mensen denken: was ik maar dood. Ze zullen de dood zoeken, maar hij zal er niet zijn. Ze zullen tegen de bergen zeggen: valt bovenop mij. Zodat ik verlost ben van de Romeinen. Nee, ze denken straks dat ze zo verlost kunnen worden van Gods oordeel. Maar er is een andere manier waarop wij verlost moeten worden van het oordeel. En dat is het kruis van Christus. Dat zien ze niet. En daar wil de Heer Jezus hen onderwijs in geven. Als dan zullen zij beginnen te zeggen. Dat zal nog maar een beginnetje zijn. Het is heel opmerkelijk dat in het boek Openbaring diezelfde roep ook weer terugkomt. En in het boek Openbaring, in Openbaring 6, gaat het over het laatste oordeel. Dus dat oordeel over Jeruzalem is een voorbode van het laatste oordeel. En ook dan zal men roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. De Heer Jezus is een hele eerlijke prediker, gemeente. Vaak wordt de Heer Jezus voorgesteld als iemand die alleen maar lief deed en aardig en vriendelijk. En de Heer Jezus was ook vriendelijk, maar hij was eerlijk. Hij heeft het oordeel Gods ook aan bewogen mensen aangezegd. En dat heeft hij gedaan met de diepste liefde tot hun behoud. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. En het duurt nog. Het duurt nog 37 jaar. Ze hebben nog tijd om te wenen. Het is nu de wel aangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. Wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen over zijn zonde? Natuurlijke zegeningen, gemeente, zijn nog geen garantie voor zaligheid. Dat we daarop niet zouden bouwen. Het gaat om geestelijke vruchtbaarheid, onze vierde gedachte. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 126 en daarvan het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Het derde van 126. Geestelijke onvruchtbaarheid. De Heer Jezus gebruikt een beeld. Een voorbeeld om duidelijk te maken dat zij onvruchtbaar zijn. En aan onvruchtbaar hout, daar kunnen wel druppels aan hangen. Daar kunnen wel regendruppels aan hangen, maar dat maakt het nog niet vruchtbaar. Indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Waarschijnlijk was dat een bekende uitdrukking bij de Joden. groen hout en dor hout. Wat is groen hout, jongens en meisjes? Een groen hout, dat is levend hout. Dat heb je wel eens in de winter, als er een boompje staat in de tuin, denk je, is het nou dood of niet? En dan met je nagel schrap je iets weg van het bovenste laagje en dan zie je eronder is het groen. Oh, die boom die leeft. Die boom die leeft, anders is het geen groen hout meer. Maar als het helemaal dor is, ja, dan kun je zo'n takje zo afbreken. Zit er geen leven meer in. Leven de cellen niet meer. Dat is het dorre hout. En u vergelijkt de Heer Jezus zichzelf bij het groene hout. Hij is het groene hout. Hij is het vruchtdragende hout. Zeker. Hij is niet dood. Hij brengt vruchten voort. Dat heeft hij altijd gedaan. Er zijn ook hele mooie beelden in de Bijbel. Dat hij het groene hout is. Hij vergelijkt zichzelf bij de wijnstok. De wijnstok die vruchten draagt. Hij vergelijkt zichzelf in de Bijbel bij de appelboom. Het Hooglied van Salomo. Zo kent de bruid hem als de boom waar appels aan groeien. De Heer Jezus is het vruchtdragende hout. Aan hem hangen de edelste, de heerlijkste vruchten. Hij wordt ook genoemd de boom des levens die altijd vruchten draagt. Dat kan van de bomen in de natuur niet gezegd worden, maar van de Heer Jezus wel. Die draagt 12 maanden per jaar vrucht. En dat groene hout, daar ben je voorzichtig mee. Dat breek je niet. Maar anders is het met het dorre hout. Het dorre hout, dat is het dode hout, dat is het droge hout. En daar heb je niks aan. Wat doe je daarmee? Ja, het droge hout, dat werp je in het vuur, dat stoken mensen op in de kachel. Dat kan eigenlijk alleen maar branden, meer niet. Kan nooit meer vruchten voortbrengen. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het groene hout. En als onder het oordeel van God dit nu gebeurt met het groene hout, met het vruchtdragende hout, wat zal dan met uzelf gebeuren? Wat zal dan met het dorre hout geschieden? Denkt u dat u zelf gespaard zal blijven? Denkt u dat u dit niet mee zult maken, wat ik hier meemaak? Zou u daar niet bedroefd over moeten zijn? Zou u daar niet mee bezig moeten zijn? Weent over uzelf dat gij een dor hout zijt, dat gij geestelijk onvruchtbaar zijt? Dat is reden om te wenen. Wat zal aan het dorre geschieden? En dat kunt u zien, 70 na Christus, gemeente, wat aan het dorre hout geschiet. Groen hout, dat dood je niet. En de Heer Jezus, hij gaat onder het kruis. En dat is een les voor deze vrouwen. Hij zegt, ik ga hier niet omdat ik dor hout ben, maar ik ga hier omdat ik borg ben, omdat ik middelaar ben, omdat ik zalig maak. Moet je daarom wenen? Dat ik hier ga om de schuld van mijn volk te dragen. Moet je daarom wenen? Ik ben geen martelaar. Ik ben middelaar. Maar u zult straks gedood worden, omdat u een onvruchtbaar hout bent. U zult om eigen schuld verloren gaan. Is dat geen reden om te wenen? Kent u die tranen, gemeente? Als een dor hout, als een onvruchtbaar hout. Als dat gebeurt in je leven, dan ga je wenen. Ik zal nooit vergeten, jongens en meisjes, toen de Heere mij daarbij stilzette uit Johannes 15. Een onvruchtbaar hout. Dan ga je wenen. Dan kun je nooit meer vruchten voortbrengen. En als je geen vruchten kunt voortbrengen, dan staat er maar één ding te wachten en dat is het oordeel. En zou nou een onvruchtbaar hout, want die zullen er ook zitten in de gemeente die daarom wenen, zou nou een onvruchtbaar hout nog vruchten kunnen voortbrengen? Jawel. Dat kan. Dat kan omdat de Heer Jezus als het groene hout gekruisigd is. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat waren dode houten in zichzelf. Maar hij gaf zichzelf voor dood hout, opdat het in hem ingeënt vruchtdragend hout zou worden. Wij moeten een rank zijn in de wijnstokgemeente, de Heere Jezus Christus. En dan kunnen we vrucht dragen. Dan zullen we vrucht dragen. Hoe krijgt de Heere Jezus nou waarde als je zo'n dood hout bent? Als je zo'n onvruchtbaar hout bent, waard om in het vuur geworpen te worden. Dan ga je de lijdensgeschiedenis anders lezen. Dan komen er andere tranen. Maar als wij niet waard zijn in het vuur geworpen te worden, gemeente, ach, dan denken we dat we als het groene hout het oordeel zullen ontkomen. En dat is de les. Niet het gevoel maakt zalig. Niet de tranen maken zalig, maar het ware berouw, dat buiten Jezus geen rust geeft en geen leven geeft. En dan heb je nou het leven van Gods kinderen. Die moeten bekennen een dood hout te zijn in zichzelf. En dat blijft hun droefheid, hun hele leven. Maar die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Want hij zal zijn, gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hoe komt dat? Door het kruis van Christus. Want dat dode kruishout, dat gaat leven. En dat wordt straks een boom in het paradijs. De boom des levens die altijd vruchten draagt tot in der eeuwigheid. Ontdekkende stof, gemeente. Een bemoedigend woord voor tranenzaaiers, inderdaad. Gelukkig wel. Maar waarover gaan uw tranen? Weent over uzelf en over uw kinderen. Amen.